Zo, welkom op de Piratenpodcast van 7 oktober 2025. Mijn naam is Sabrina Groosman en ik sta op nummer 8 van de lijst van de Piratenpartij. Ik ben voorzitter van de Partij Bijzonder. Dat is een vereniging dat zich inzet voor de rechten van de mens, met name personen van een handicap, met een handicap. En ik ben moeder van twee jongeren die bijzondere benodigdheden hebben. En vanuit deze positie heb ik gezien dat er heel veel moet veranderen in de wereld. En daarvoor ben ik politiek activistisch. Nou, dan gaan we ons voorstellen.
Ik ben Kirsten Timmerman, lid van de Piratenpartij, sta op plek 2 landelijk, zit in de Stadsdeelcommissie in Amsterdam-Noord, heb ook een kind en zet me graag in, hoe moet ik het zeggen, voor de samenleving en nog andere piratenstandpunten wat we hier vandaag gaan bespreken.
Ik ben David van Dijk, ik ben ook verkiesbaar voor de Piratenpartij, ik sta op plek 7 op de lijst. Ik ben een software developer uit Eindhoven en ben een internetactivist en een open source activist sinds de jaren 90 en sinds 2010 bij de Piratenpartij betrokken.
Ja, ik ben Sarah Settel. Ik ben sociale wetenschapper en mensenrechtenactivist al vele jaren. En daarnaast ben ik ook verkiesbaar op nummer 4 van de lijst.
Zo, laten we een rondje in het nieuws doen. Ik heb mensen gevraagd als ze iets interessants hebben gezien deze week, om dat even mee te nemen.
Mag ik beginnen?
Doe maar.
Oké, nou ja, wat mij was opgevallen, ik moet de krantenkop even voorlezen. Omstander springt in een gracht en redt peuter uit gezonken bureau. Ik stak mijn arm door het autoraam en voelde een jas. Nou ja, waarom had dit mij geraakt? Dit had mij geraakt omdat ik graag een samenleving wil waar mensen elkaar ook helpen. Je hoeft niet letterlijk in het water te springen om anderen te redden. Maar als het figuurlijk kan, met elkaar een helpende hand bieden, voor elkaar zorgen, minder anoniem door het leven gaan, in verbinding. Dat is waarom ik deze krantenkop had gekozen, waarom dat mij opviel.
Ja, dat is zeker wel mooi. En dat zou er veel vaker moeten zijn dat mensen als ze iets zien ingrijpen. Ik zie dat zeker in Amsterdam gebeuren. Dan willen ze wel een camera pakken om het te filmen. Maar echt ingrijpen zullen ze niet snel doen.
Ja, en het is nog geen eens alleen met ongeluk ook. Hè. Het kan met iets anders zijn. Weet ik veel, ja. Iemand heeft hulp nodig of een brief, yeah, of op je werk. Gewoon het idee dat je er bent om je met de ander te verbinden en ook waar mogelijk te helpen, zodat je het niet allemaal in je eentje hoeft te doen.
Ja. Ja, die bewustzijn en samenhorigheid.
Ja.
Ja.
Ik had een krantenkop van vandaag uitgekozen over dat Apple uit hun iTunes Store een app verwijderde. IceBlock heet die app en die werd in de Verenigde Staten gebruikt om de ICE aanvallen op buitenlanders en bruine mensen te trekken. Moderne Gestapo worden ze genoemd, die in de Verenigde Staten nu overal gemaskerd binnenvallen, zich niet willen identificeren en mensen van straat kidnappen. Deze persoon had daar een app voor gemaakt om te delen als dat in jouw buurt, in jouw wijk gebeurde, om je buren op die manier te kunnen waarschuwen van ICE komt eraan. En Apple heeft zonder tussenkomst van de rechter, dus zonder dat ze zich in de rechtszaal hebben kunnen verdedigen waarom het toegestaan is, want ze schenden geen enkele wet met deze app. Maar de Amerikaanse overheid bevalt het niet. Dus, en we leven in een rechtssysteem waar als het niet verboden is om te doen, het in principe is toegestaan. Zo, in plaats van het omgekeerde, waar je alleen een lijstje van toegestane dingen hebt en daar mag je uit kiezen wat je doet, in een vrij land heb je een lijstje beperkingen van dingen die je niet mag doen. En als het er niet op staat, zou je het moeten mogen. Dus dat is heel apart hoe dit nu door Apple wordt gedaan.
Ja, en het is het nou Apple zelf die het verwijdert en van een
In opdracht van.
Dus het is niet een app die zij gecreëerd hebben.
Nee, en in het verleden hebben we dus vergelijkbaar gezien met WikiLeaks van Julian Assange. Die werd door Hillary Clinton, die was toen de minister van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten. En zonder tussenkomst van de rechter heeft zij, GoDaddy was daar de provider, de internetprovider. En GoDaddy heeft toen in opdracht van Hillary Clinton de website offline gehaald. En daar hebben ze zich dus niet tegen kunnen verdedigen.
Van WikiLeaks.
Van WikiLeaks, ja. Dus zowel democraten als republikeinen, ze doen het allebei. Het is en niet het dat is, de ene beter is dan de andere.
Dat is alweer 20 jaar geleden of zo, geloof ik.
De WikiLeaks dus is 10 jaar geleden, ja.
En ik vraag me ook af, wat is daar eigenlijk nu nog mee? Is dat allemaal werkelijk hersteld? Want kijk, hij is wel, als het goed is, op vrije voet.
Nou, de Nederlandse Piratenpartij heeft toen in 2010... toen Hillary Clinton dat deed, toen hebben wij samen met de Zwitserse Piratenpartij, de Noorse Piratenpartij en de Franse Piratenpartij, hebben wij onder een nieuw domeinnaam, wikileaks.ch, hebben wij de oude WikiLeaks terug hersteld en hebben wij een verdeelsysteem opgezet waarbij iedereen zich kon aanmelden en zelf een kopie van WikiLeaks op hun eigen website konden hosten. En dat werd vanuit Piratenpartij servers, werd dan die kopieën verdeeld. Dus de Piratenpartij en Piratenpartij Nederland was dus een van de 4 piratenpartijen. Gelukkig een half jaar later kregen ze de domeinnaam wikileaks.org kregen ze weer terug. Na wat rechtszaken. Dus toen hoefden we niet meer op die alternatieve URL en kon je weer gewoon via de wikileaks.org de website bereiken.
Ja, hoorden we daar nu heel veel van WikiLeaks de laatste tijd?
WikiLeaks is maar een schakel. Hè? Kijk, ja. Je hebt meer websites als Dropsite, die hebben meer die taken overgenomen door gewoon een plek aan te bieden waar mensen anoniem documenten kunnen lekken. En soms is het gewoon in belang van de maatschappij, in belang van alle mensen, in belang van de mensheid, dat documenten die geheim zijn, dat je die toch lekt. En om niet persoonlijke repercussies te krijgen, is dan gewoon belangrijk dat je dat soort dingen anoniem naar journalisten kan opsturen. En WikiLeaks was meer een doorgeefluik, waarbij WikiLeaks verwachtte dat andere kranten als de New York Times, maar ook Nederlandse kranten als het NRC, die hadden dan een samenwerking. En die maakten dan de nieuwsartikelen op basis van de geheime documenten. En WikiLeaks was meer een doorgeefluik dan een direct zelf artikelen producerend.
Ja.
Ja, ze hebben wel een hele belangrijke rol gespeeld, hè, in het openbreken van een aantal beerputten. Je ziet ook bijvoorbeeld dat ze bepalend zijn geweest voor de uitkomst van oorlog in Irak bijvoorbeeld. En nog een paar andere gevallen waarin door lekkages vanuit WikiLeaks dat er eigenlijk toch best wel informatie is vrijgekomen wat eigenlijk geheim had moeten worden gehouden. Maar wel heeft geresulteerd in dat er uiteindelijk toch wel wat vormen van gerechtigheid zijn ontstaan. Hè?
Ja, bedoel, en de argument was dat het staatsgeheimen zijn en dat je daardoor...
Precies.
Maar het punt is, het waren achteraf zaken. Dus het is niet het Er was vorig jaar een geval waarin er ter plekke en live iets werd gelekt. En dan is het nog, dan kan het nog een gevaar vormen als het om militaire acties gaat of dergelijke. Maar achteraf laten zien wat de stand van zaken was en hoe ze met bepaalde zaken omgingen, is natuurlijk niet meer op dat moment een gevaar in zozeer dat we de maatschappij in gevaar brengen.
Ja, ik denk ook, kijk, het speerpunt van de Piratenpartij, transparantie van bestuur en militaire acties, je wil niet het land in gevaar brengen. Maar als die militaire acties echt ongeoorloofd zijn, dat is natuurlijk wat Chelsea Manning heeft aangekaart,
ja,
dan kan het zijn dat je als burger die burgerlijke ongehoorzaamheidsplicht hebt en dat je op dat moment die documenten moet lekken. Hè? Ja. Als er willekeurig in een oorlog burgers afgeschoten worden, zoals in Irak. Dat je echt denkt, dit dient geen militair doel meer. En jij wilt als militair...
Ik wil een beetje weg van het militaire. Ik denk veel meer aan zaken als het toeslagenschandaal.
Ja.
Waar het labeltje staatsgeheim of staatsveiligheid niet veel meer gebruikt wordt om een doofpot te creëren dan dat er daadwerkelijk militaire gevaren of gevaren voor mensenlevens zijn. De enige die in gevaar zijn de bestuurders die de foute beslissingen hebben gemaakt.
Ja, die worden dan niet, dus die zijn niet beschermd op dat moment, maar het beschermt de burgers niet. En je moet je willen dat de regering of leden van de regering, wanneer ze corrupt bezig zijn, daar tegen beschermd worden, dat zij exposed worden op dat moment. Nou, dat denk ik niet. Dat we geen corruptie willen, moet er wel een manier zijn op dat moment om beter te kunnen inzien wat er überhaupt gebeurt bij de regering. En en met betrekking tot een open overheid. Ja, we hebben een wet openbare overheid. Of wet open overheid. Maar in de praktijk is dat gewoon voor een alledaagse burger heel ingewikkeld om zo'n WO-verzoek te maken, afhankelijk van wat het verzoek is. Want, en dat heb ik uit eigen ervaring meegemaakt. Want ik heb een WO-verzoek ingediend over het Vlaardingse meisje. En daarvoor, dat moest bij 3 ministeries. En dan heb je eigenlijk een heel advocatenpraktijk achter je nodig om je verzoek door te laten komen. Dus dat noem ik dan geen open overheid meer. Want alleen maar mensen die een universitaire opleiding hebben of zo, die kunnen heel makkelijk zo'n verzoek indienen. En de rest, die hebben het misschien na de eerste vraag al opgegeven.
Ja, de WikiLeaks heeft dus ook een mindsetverandering gemaakt, teweeggebracht in de wereld. En je ziet dat het ook gewoon nodig is. Want de AIVD die luisterde dus een stel telegraafjournalisten. 2 telegraafjournalisten zetten ze op op de telefoontap, om die af te luisteren. Niet omdat ze omdat die journalisten verdacht waren van een misdaad. Maar er waren lekken omdat er misstanden vanuit veiligheidsdiensten zelf gemeld werden aan die journalisten. En de AIVD wilde weten wie vanuit hun intern de melders waren. En daarom gingen ze die journalisten afluisteren. En dat is natuurlijk een ontzettend misbruik van die machtsmogelijkheden. En het remt de journalistieke vrijheid. Want niet alleen die AIVD-mensen die naar de journalisten bellen, worden dan gevangen met zo'n afluisteractie. Iedereen die iets aan die journalisten te melden heeft wat mogelijk nieuwswaardig is, wordt daar het slachtoffer van, dat je daarvan afgeluisterd wordt. En dit soort misstanden bewijzen dat websites zoals WikiLeaks, waar je anoniem je documenten naartoe kan sturen, en dan volgt daarbij wel goed de handleidingen, gebruik Tor en dergelijke. Ik kan nog steeds, hè. Er zijn Nederlandse versies van Wikileaks. We hadden FristiLeaks of zo heette die, geloof ik. Nederlandse. Of Wikileaks. Ik weet niet meer. Gebruik Tor als je naar uploadt, zodat je verbinding niet wordt gevolgd. En haal alles wat persoonlijk identificeerbaar naar jou terugverwijst, natuurlijk uit de documenten die je opstuurt. Maar als jij denkt, dit zijn misstanden, wie ook dit hoort. Als je denkt, ik heb hier misstanden die eigenlijk gepubliceerd zouden moeten, die eigenlijk aangekaart moeten, lek het. Doe het.
Maar ik denk wel ook dat...
Red je medemens.
Ja, ik denk wel ook dat... Kijk, er worden natuurlijk officiële paden bewandeld. Of men zegt officiële paden te bewandelen. Dat je het soort bevel krijgt van officier van justitie dat mag. Maar je weet natuurlijk niet zo goed wat er al wordt binnengevist. Ook onofficieel al voordat men er toe overgaat. En ik denk wel eens dat we te naïef zijn. Hoe vaak dat misschien wel gebeurt. Ook met... En zelfs met het uploaden op Wikileaks via Tor dit dat... Als leek weet je dat denk ik geen eens hoe je dat precies moet doen.
Ja, maar dat is allemaal wel te leren. Ik zeg, wees er een beetje verstandig. Het is heel belangrijk dat het mogelijk is.
Oh ja, zeker.
Informeer jezelf voordat het nodig is. Dat is altijd beter.
Ja.
Nou ja, goed. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ken flink wat mensen die dat afgelopen jaren hebben geprobeerd. Met name met betrekking tot de jeugdzorg. Affaire, maar dat bestaat helaas ook nog steeds. Het is nog steeds een beerput wat nog steeds niet volledig is opengetrokken. Ja. Met name in wat in allerlei instellingen gebeuren, zoals Willemsgrikkengroep. In het noorden van het land bijvoorbeeld. Ja. En ook in Brabant gaat het een en ander wel mis. Limburg, Zeeland. Heel veel ouders en ook kinderen die in het systeem hebben gezeten, hebben geprobeerd documenten te lekken. En nu zitten we helaas in Nederland met het dilemma van dat de wet doxing is ingevoerd. En doxing is nemen strafbaar. En ik ken nog flink wat ouders en ook kinderen die uiteindelijk op basis van doxing, dus lekken van informatie, strafrechtelijk zijn vervolgd. Dus ze hebben ook werkelijk een strafblad.
Terwijl die organisatie die doxt letterlijk... De mensen waar zij naartoe.
Maar goed, dat is dus weer niet strafbaar, want dat wordt dan weer gezien als een stuk hulpverlening.
Ja.
En dus dat valt dan weer binnen hun takenpakketten en dan krijgen ze ook subsidies voor en alle andere financiële middelen. Dus wat de instellingen allemaal doen vanuit hun beroepshalve, om het even zo te noemen, dat wordt gewoon allemaal getolereerd, om het inderdaad zo te noemen. Terwijl het feitelijk, als je gewoon puur kijkt naar. De feitelijke handelingen komt het inderdaad ook wel een beetje op doxing neer. Maar goed, zo wordt het helaas juridisch niet gezien. Maar op het moment dat als burger zijnde inderdaad de informatie lekt, zoals we dat David het zojuist heeft gezegd, dan is het gewoon helaas in Nederland strafbaar. Je wordt opgespoord. Ja. En er zijn flink wat ouders en kinderen inmiddels al op basis van de wet doxing strafrechtelijk veroordeeld.
Mag ik nog wat vragen? Want ik weet zelf niet zo goed. Doxing, wat is het precies?
Het is privé informatie van personen publiceren.
En
er is ook speciale software ontwikkeld voor als je e-mailarchieven wil publiceren. Want soms staat in e-mails die je terugkrijgt een creditcardnummer met alles wat je nodig hebt om met die creditcard te kunnen bestellen, wordt gewoon door de winkel teruggestuurd aan de klant. Tenminste, tot nog niet al te lang geleden was dat geen uitzondering dat winkels dat deden. En als je dus zo'n hele verzameling e-mails hebt die je wil lekken om goede redenen, dan kan het zijn dat je dan creditcardnummers publiceert. Ja. En dan word je strafbaar voor het verspreiden van die creditcardinformatie. Dus daar hebben ze ook weer speciale software voor ontwikkeld die... door je hele bestand heen gaat, herkent wat creditcardachtige nummers zijn en dat soort dingen eruit filtert. Maar heb je nog steeds risico's? Veel mensen zetten hun telefoonnummer in hun e-mailhandtekening. Al dat soort dingen kan allemaal als doxing worden gezien dat je dat publiceert.
Maar ook die ouders van de jeugdzorg, want wat brengen zij in aan informatie wat... zo strafbaar is om dat te lekken? Omdat je een organisatie dan zou belasteren of wat?
Nee, die individuele...
Medewerkers.
Medewerkers gaat het denk ik vaak om over dingen die er gebeurd zijn op hun casus. En dat dan publiceren. En dan komt die medewerker als uiteindelijk getokste...
Nou ja, in feite is alle informatie wat je over een andere organisatie of personen lekt, wat herleidbaar is aan iemand, ja, dat kan in principe dus al strafbaar gesteld worden.
Nou,
daar komt het in feite op neer. Nou ja, kijk,
bij
Wiki heb je natuurlijk volledige documenten nodig. En zelfs als ze, ik ken bijvoorbeeld ook ouders, die hebben bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld de voorblad weggehaald, zodat het informatie niet volledig herleidbaar werd gemaakt. En toch werden ze aangepakt. En je ziet ook gewoon echt hele schrijnende situaties. Dat bijvoorbeeld ouders bijvoorbeeld helemaal hun kinderen niet eens meer mochten zien. Ja. Dus als ze volledig zijn afgesneden van elke vorm van contact met de kinderen. Op basis van die acties die ze hebben gedaan. Dus ja, WikiLeaks is wat dat betreft toch niet helemaal een waterdicht systeem. Althans niet voor in Nederland. Het is in ieder geval geen middel om gerechtigheid te creëren voor mensen die vastzitten in de tirannie gecreëerd door de overheid, om het even zo te noemen.
Ja, want burgerbescherming op dit moment in Nederland is gewoon eigenlijk een groepje, klein groepje rijke burgers die beschermd worden. Zoals het systeem in elkaar zit.
Nou ja, in feite zijn het inderdaad de burgers die hele dure advocaten kunnen betalen. En,
ja.
En nou ja, ook her en der wat vriendjes hebben en mensen kunnen uitkopen. Ja, die ontspringen inderdaad de dans.
Nou, je ziet soms dat dus doxing, een voorbeeld, doxing is hier maar een voorbeeld in. Maar dat ze die wetgeving extreem oprekken als het... iemand is die ze willen beschermen, dan is hij rijdt in een groene auto, is al een vorm van doxing.
Ja.
Terwijl als de overheid iets over jou publiceert of lekt, dan gelden al die wetten opeens allemaal niet.
Kunnen ze nog eens zeggen wat je thuis de avond ervoor gegeten hebt of dergelijke. Dus... ja,
dat baart me ook wel zorgen hoe makkelijk natuurlijk tegenwoordig aan die informatie kan komen. Vroeger had mensen papieren post, dan moest je misschien enveloppen gaan openmaken. Maar als je nu toegang hebt tot iemands telefoon of e-mail, wat ik ook eigenlijk niet mag, maar ja. En dan denk ik ook als je onbeperkt budget hebt, bijvoorbeeld als overheid, dat te makkelijk wordt.
Inderdaad, in de jaren 90 zei de overheid van... ja, dat internet, dat is maar een speeltje, iets wat een hobby. Daar hoeven al die mensenrechten die in de offline wereld gelden, zoals briefgeheim, die hoeven online niet te gelden. En wat zien we nou 25 jaar later? Nou zien we, ja, het is toch eigenlijk raar dat in de offline wereld al die beschermingen er zijn. Terwijl in de digitale wereld kunnen we zo makkelijk recherche doen. We moeten diezelfde gemak in de offline wereld ook hebben. We moeten die mensenrechten in de offline wereld ook maar afschaffen.
Ja.
En de Piratenpartij zegt dat precies andersom.
Ja.
De Piratenpartij zegt, wij moeten juist die mensenrechten, die moeten we ook weer gaan beschermen in de online wereld. Want de digitale wereld is gewoon een deel van ons leven. Je kan er niet omheen. Je bankzaken... je contact met je vrienden, met je ouders, met mensen in verre landen die je van vroeger kent. Je doet dat allemaal via het internet. Het is een onlosmakelijk deel van ons leven. En we kunnen beter naar dat accepteren toegaan dan de omgekeerde wereld en de mensenrechten in de gewone wereld afbreken.
Ja. Had jij een krantenkop?
Nee, het enige wat me wel opvalt is de huidige politieke klimaat in de Verenigde Staten. Daar kunnen de Republikeinen en de Democraten niet met elkaar eens worden over de financiën. Ja, de overheid heeft in principe alle basale dienstverlening op hold gezet. Dus de zwembaden zijn dicht, publieke zwembaden, bibliotheken... Publieke bibliotheken zijn dicht, publieke parken, noem maar op. Want geen enkel ambtenaar krijgt op dit moment betaald. Enkel van Defensie en van een aantal andere kerntaken van de overheid, van de Rijksoverheid. En de economie zit in feite een beetje daardoor toch wel op slot. En dat blijft zo totdat de Republikeinen en de Democraten het met elkaar over eens zijn over de financiën. En dat is toch wel een beetje een nadeel, hè, van het twee-partijenstelsel.
Ja.
Dus blij dat we dat in Nederland niet hebben.
Ja, ja. Alleen hier zou het ook uitgebreider of democratischer kunnen. Maar het gaat een stuk beter dan in Amerika. Wat we wel hebben is vaak bij stemmingen. Dan hebben we die verschillende partijen met hun eigen kleur en dergelijke, hun eigen tak. Maar dan hebben we nog steeds een 72 tegen 73 stemming. Het komt heel vaak op een 1 of 2 stemmen neer. Of dat het de hele andere kant uit zou gaan. Dus we hebben wel al die verschillende partijen. Alleen het wordt steeds meer gepolariseerd. Dus het is nog steeds wel heel links of rechts. En eigenlijk zou, ja, dat is dan een ideale idee. Maar ik zou het goed vinden wanneer er gewoon meer gewoon volksvertegenwoordiging was. En over de dagelijkse zaken die er gebeuren in een dorp of in een stad. Ja, dat er daar gewoon meer organisch naar gekeken zou worden dan of dat het per se vanuit de linkse ideaal of de rechtse ideaal moet gebeuren.
Ik denk dat het tegenwoordig links en rechts loopt soms door elkaar, denk ik. Een soort toren van Babel, mensen elkaar niet meer verstaan.
Ja.
Ik vind zelf ook als piratenpartij dat het veel minder hiërarchisch moet, dat een klein clubje van boven. Ik moet natuurlijk sowieso heel veel mensen hebben die eigenlijk ook gaan stemmen, zodat iedereen zich gehoord voelt. En dan nog inderdaad, ja, 150 mensen in het parlement. En ik denk dat dat veel meer aan de basis moet gaan plaatsvinden. De beslissingen die genomen worden. Dat mensen zich betrokken voelen. Ik denk dat heel veel mensen zich tegenwoordig niet meer, niet meer vertegenwoordigd voelen door, zeg maar, de bestuurlijke klasse die er nu zit.
Zeker niet.
Nou, als je dus naar de government shutdown in de Verenigde Staten nu kijkt, dan zie je dat een tweepartijenstelsel een land helemaal niet automatisch regeerbaarder maakt. Je krijgt nog steeds diezelfde politieke op slot situatie, omdat eigenlijk in Nederland heb je 12 kleine partijtjes in het parlement. En ik vind zelfs de grootste partijen zijn eigenlijk kleine partijtjes relatief, want zelfs de grootste partij heeft geen kwart van de stemmers.
Ja.
Dus, en wat je ziet in een tweepartijenstelsel, heb je in die twee grote partijen, heb je allemaal die kleine substromingen die eigenlijk in Nederland losse partijen zijn. En in de Verenigde Staten kunnen ze binnen die partij, binnen die grote partijen, nog niet eens allemaal eens worden of ze ergens voorstemmen of ergens tegenstemmen. Dus eigenlijk heb je op een bepaalde manier diezelfde stroombinkjes. Alleen omdat hun systeem anders werkt, heb je het in twee grote partijen zitten. Nou, dat bewijst dat de Piratenpartij als klein partijtje echt wel een plek verdient. En dat er zijn momenteel wat houdingen vanuit vooral de VVD en de andere grote partijen dat al die kleine partijen maar weg moeten en geconsolideerd moeten worden in een paar grote partijen. Maar wat Trump nu met de government shutdown aan het doen is, bewijst dus dat dat niet helpt.
En ook in een kapitalistische samenleving zoals de Verenigde Staten heb je nou eenmaal wel een overheid nodig om economische groei te faciliteren. En kijk, nu zijn de effecten niet zo heel goed zichtbaar. Maar als de shutdown enige tijd langer gaat duren, want in het verleden heeft het soms wel eens meer dan 30 dagen geduurd, maar dan zou je dus ook wel zien dat de economische groei geremd zal worden. En dat is ook wel heel slecht voor de maatschappelijke ontwikkeling.
Ja,
maar ik weet ook niet of je sowieso ongebreidelde economische groei kan hebben ook. En ik denk ook als je een tweepartijsysteem steeds minder mensen zich herkennen. En ja. dan stop je gewoon op een gegeven moment stemmen. Of dan denk je, maar toch niet uit. Herken me niet in Democraten, herken me niet in Republikeinen. Herken me niet in de VVD, herken me niet in het CDA. En ik stop maar met stemmen.
Ja, ik denk dat heel veel mensen dat ook doen.
Ja.
De Piratenpartij zou graag ook willen dat er meer mensen in de Tweede Kamer komen. We zouden dat naar 250 willen uitbreiden.
Als begin. Ja.
Omdat heel veel wetten worden er nu als hamerstuk doorgeduwd. Ongeveer 3/4 van de wetgeving in Nederland en amendementen op wetten wordt per hamerslag aangenomen, omdat niemand er een debat over heeft aangevraagd. Ja. En binnen partijen is het ook al heel moeilijk om al die wetten na te gaan, goed door te werken. Daardoor, je ziet dat ook veel partijen daarin dus gewoon op lobbyisten vertrouwen om te kijken hoe ze op bepaalde wetgeving moeten stemmen. Het is gewoon bizar.
Ja, vergeet ook niet hè, dat bijvoorbeeld de affaires zoals de toeslagenaffaire en ook nu ook de jeugdzorgaffaire, dat blijft ook in stand. Of eigenlijk is het ook een beetje mede gecreëerd door zwakke wetgeving. En waardoor is de zwakke wetgeving gecreëerd? Namelijk doordat er te weinig mankracht is om al deze wet- en regelgeving en ook beleidgeving goed te creëren. Want in feite, als je goed wetgeving wil hebben en ook goed beleid, dan moet je genoeg mensen hebben die in staat zijn om alles goed door te nemen en ook alle risico's uit te sluiten. En in Nederland is het al een beetje gebruikelijk om de risico-uitsluiting als basis achterwege te laten bij het creëren en later nog eens het implementeren van nieuw beleid en nieuw wetgeving. En dat is ontzettend jammer. Maar daardoor heb je dus op een gegeven moment wel kans dat je een fuik creëert voor een deel van de bevolking waar ze in kunnen belanden en niet meer uit kunnen, simpelweg omdat er geen reparatiewetgeving is om uit zo'n systeem te komen.
Maar dat is denk ik ook de waanzin van de top-down. En de praktijkvoorbeeld in de Stadstoelcommissie in Amsterdam-Noord zit je met 11 mensen voor 100.000 mensen eigenlijk dingen te beslissen, of die vertegenwoordig je.
Ja.
En je kan nooit al die inhoudelijke kennis hebben. Dat is gewoon absurd. Ja. Mensen aan de basis weten vaak veel beter wat er speelt. Dus ook in het parlement. En op een gegeven moment denk je, ja, het zal wel. Of je leest een document en god zal wel. En stem je er doorheen. En op een gegeven moment, op den duur, zie je dus die wantoestanden ontstaan. En dan nog zijn het eigenlijk maar een paar parlementariërs die er dan op aanslaan en die dat helpen die beerput opentrekken. Maar blijkbaar een heel groot deel beweegt gewoon mee.
Ja.
Beetje chargerend. Maar ik vind dat het is gewoon bijzonder kwalijk. Zeker als je ziet dat dingen zo ernstig misgaan. Ja. En ook blijkbaar als de groep bovenin daar niet meer zoveel voeling mee heeft. Ja, of je kan wel heel hard tegenroepen zoals Wilders dan doet en niet zelf in de regering willen en roepen het is allemaal waardeloos. Maar hoe help je mensen?
Ja.
Nou, dus met 250 parlementariërs, 250 Tweede Kamerleden, zou de kiesdrempel zou omlaag gaan. Dus er zouden mogelijk wat meningen die nu niet, die wel in de samenleving leven, maar nu niet vertegenwoordigd worden, wel vertegenwoordigd kunnen worden. En de partijen die er wel al zitten, zouden wat meer mankracht krijgen om ook zodat ze die portefeuilles wat meer kunnen verdelen en ook wel al die wetgeving kunnen doen. Dus om beide redenen is de Piratenpartij ervoor om het aantal Tweede Kamerleden uit te breiden. Dat zou voor die twee punten
zijn. Dus er zouden dus ongeveer 80.000 stemmers per zetel zouden dus gaan naar ongeveer 50.000 stemmen per zetel.
Ja.
Nou ja, dan nog de Piratenpartij is ook van de directe democratie. Dus mijn oplossing is dat het veel meer aan de basis gekeken gaat worden. Vaak dat je al die jeugdzorgouders met al die problemen bij elkaar gaan halen. En dan bijvoorbeeld een dag of een week, weet ik veel, één groot congres van kom maar met z'n allen bij elkaar.
Ja.
En kom maar met al je problemen en ga maar ventileren. En dan moeten wij gaan luisteren wat we daar in godsnaam aan gaan doen.
Ja, ik had ooit bedacht een ZSM top. De zorg, maatschappelijke zorg en sociaal en maatschappelijk top. Dus net zoals wat ze doen over het klimaat ergens in Dubai een top hebben. Dat we hier in Nederland gewoon allerlei instanties en ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties en ouders en kinderen en gewoon iedereen die betrokken is in de zorg en maatschappelijk werk en dergelijke bij elkaar zetten en dan gewoon goed de koppen bij elkaar steken en kijken wat eruit komt.
Ik zou bijna een soort een bottom noemen, omdat je dus niet met de top en de bal was.
Ja, precies.
Maar je wilt het met mensen is, aan de basis.
Daarom gebeurt het ook niet, omdat dat is natuurlijk, zeg maar, dat gaat tegen de status quo. Als je gaat vragen van de mensen die het echt meemaken en zeg maar aan het ontvangende kant van het beleid staan, mogen die ook wat zeggen? Ja, dan werkt het natuurlijk dat hele systeem tegen zoals die nu is.
Ja, maar goed, zij zijn natuurlijk de maatschappij. Ook in de stadscommissie zit in de burgerzaal, het is de zaal van de burgers. Het is niet het idee dat de overheid er tegenover staat. Of niet het idee dat de overheid een soort onderdrukkende instantie wordt waar je helemaal niet terecht kan.
Precies, maar dat is het. Ja. Heel vaak.
De piratenpartij vindt dus dat onder de mensenrechten valt. Dat hoort bij onze pijlers. Wat jij net ook al zei, Kirsten. Zeg het nog eens. De
directe democratie.
Transparante bestuur, zei je.
En directe democratie. Ja. Nou ja, je moet altijd gecontroleerd kunnen worden. Als je dingen slecht doet, ook op de stuurder, dan moet jij niet bang zijn dat het geopenbaard wordt. Als jij dingen gaat doen waarvan je bang wordt dat het openbaar komt, dan ben je naar mijn idee verkeerd bezig. En je moet altijd juist de luizen in de pels tolereren. Want die kunnen je samenleving beter maken en beter beleid. En zeker de mensen die ergens een slachtoffer van worden, of de mensen die dus die direct de ervaring hebben.
En de Piratenpartij wil dus de gewone mensen, de gewone burgers van Nederland helpen om die transparantere overheid te bereiken. En wil die gewone mensen helpen om hun mensenrechten te bewaken.
Ja.
En te reparatie of herstel te bieden indien die rechten beschadigd zijn. En daar hebben we gewoon iemand in de Tweede Kamer. Als er maar één persoon voor ons in de Tweede Kamer wordt gekozen, zij is al zoveel beter dan dat de nummer in plaats van 34 VVD'ers door 35 VVD'ers in de Tweede Kamer zouden zitten.
Maar dat is ook de grootste verschil, hè, tussen de Piratenpartij en nou ja, de vier, zeg maar, die afgelopen maanden Nederland hebben geregeerd. Zij noemen zichzelf de elite. En wij als piraten, wij geloven niet in de elite. Wij geloven in dat elk mens gelijk is. En dat maakt niet uit hoe dik je portemonnee is, hoe rijk, hoeveel arm je bent. Of je nou hoog of laag geschoold bent, dat maakt allemaal niet uit. Bij de piraten staat de mens centraal. En dat is onze prioriteit nummer 1.
Ja.
En een menselijk systeem. Ja.
Ja.
En geen uitsluiting. En iedereen moet mee kunnen doen.
Lock in. Oké. Komt-ie. Mensen denken, ik stem op de PVV. Maar nee. De Piratenpartij. Morgen treuren, niet treuren, want het gaat gebeuren. Jij wordt de nieuwe premier. Piratenpartij, Piratenpartij. Iets voor jou en ook iets voor mij. Piratenpartij, Piratenpartij. Iets voor jou en ook iets voor mij. Mensen daar te forceren. Want goed stemmen, dat kan je leren. Maar dan word ik uitgekeken voor een onzinnige reden. Het is de vrijheid wat ze van mij gaan opnemen. Piratenpartij, Piratenpartij. Iets voor jou en ook iets voor mij. Piratenpartij, Piratenpartij. Iets voor jou en ook voor mij. Geen stress in de lucht, geen zorgen, zorgen in de morgen. Jij wordt de nieuwe premier. Dat jij geen zetel zou, dat baart mij geen zorgen. Hoe jij dat gaat doen, ik heb echt geen idee.
Ik lig op mijn bed verslagen en kijk somber door mijn zolder uit. Ik weet niet of de Piratenpartij ooit nog wat succes behaalt. Het is te laat. Ik denk aan een staatsgreep, maar zoals je weet, dat is zwaar illegaal. Maar ik moet er wat aan doen, want de pijn in mijn hart voelt niet normaal. Voelt niet normaal.
Want de Piratenpartij is voor jou en voor mij. Want de Piratenpartij is voor jou en voor mij. Want de Piratenpartij is voor jou en voor mij. Want de Piratenpartij is voor jou en voor mij. Want de Piratenpartij is voor jou en voor mij. Voor mij.
Goed, wij zijn terug van de pauze. Ik heb alleen nog mijn krantenknipsel van deze week. En dat is massaal rode lijn protest in Amsterdam. Organisatie telt 250.000 betogers. En wat mij opvalt van deze krantenkop is dat... eigenlijk aangezien er 250.000 mensen demonstreren tegen de genocide in Gaza en mensen al heel lang aangeven dat ze willen dat onze overheid, onze regering daar anders mee omgaat en meer inzet om een stop toe te roepen aan wat er daar gebeurt, hoe kan dat eigenlijk dan? Dat de hele verkiezingencampagnes en media en het nieuws allemaal draait om de partijen die de zittende macht hebben en dus eigenlijk niet doen wat mensen willen. Ze willen het een strijd maken tussen... alle partijen die ons al lang gefaald hebben over en over. Dus dat valt mij daarvan op. Dat er niet naar de burgers geluisterd wordt. En dat op een of andere manier er toch naar ons gecommuniceerd wordt dat dit nou eenmaal onze keuzes zijn.
Ja. Dat vind ik ook wel raar, maar dat zie ik ook wel wederom soms in de stadscommissie. Mensen zijn gewend te zitten, zeker zittende partijen, dat ze er toch wel weer inkomen. En dan wordt die verkiezing bij een soort formaliteit waar je nog even een vinkje moet halen. En vervolgens kan je weer door met hetzelfde beleid. Omdat het toch meestal dezelfde poppetjes zijn. Ja. En er geen landslide komt op een enorme verandering. Meestal niet. Ja. Zelfs nu met Wilders aan de macht. Nou ja, het is nog een enorme chaos geweest, maar zelfs daarop... verbetert niet. En ik doe mij denken aan de demonstraties tegen de Irak-oorlog. Was onze overheid ook niks aan gelegen om daar niet erin te gaan. Men is alsnog gewoon aan die oorlog mee gaan doen. Dus het maakt niet zoveel uit hoeveel mensen er naar stonden. Maar goed, ik hoop wel dat dit helpt om beweging te brengen. Je kan je burgers niet eindeloos negeren.
Ja, maar ik ga me wel afvragen op een gegeven moment van volgens mij kan het wel. Want het gebeurt... Dus de kabinet is nu 4 keer gevallen. Volgens mij is er verspreid door de maatschappij, ongeacht aan welke kant je staat, desillusie en ontevredenheid over van alles wat er gebeurt in de maatschappij. Hier, zowel hier als in het buitenland en hoe we daarmee omgaan. Dus ja, hoe gaan we dat doorbreken?
Ja. Nou, het kan zijn dat je als de overheid inderdaad niet blijft luisteren, moet je als burger toch steeds actiever gaan optreden.
Ja, wat Kirsten ook noemt, het, het vinkje, hoe voor de zittende partijen het een vinkje halen is. Zo is het voor nieuwe partijen is het echt een knokpartij met heel veel extra hoepels waar nieuwe partijen door moeten, waar de zittende partijen niet door hoeven. Zo moeten wij in ieder kiesdistrict 30 handtekeningen halen, moeten we bij de kiesraad 10.000 euro borg zetten. Deze hoepels hoeven de zittende partijen niet door te doen. De zittende partijen wilden het nog erger maken. Die wilden van 600 handtekeningen in Nederland naar 15.000 iets, geloof ik, gaan. Maar dan mocht je wel langs de deuren gaan. Toen zei de Raad van State, nou, misschien als jullie het moeilijker maken voor nieuwe partijen, dat om te laten zien dat het echt niet zo'n hoge drempel is, dat jullie zelf ook even die hoepels zelf ook doorgaan. Ja. Nou, opeens zijn die beperkingen toch weer uit het voorstel weggehaald. Ja, zittende partijen willen niet doen wat ze zelf proberen op te leggen aan de nieuwe partijen.
Ja, en het is eigenlijk gekte, want al die zittende partijen, er zitten wel een paar nieuwe partijen tussen, maar die echt vaker coalities vormen. Dat zijn partijen die er al, we zitten nu in 2025, 75 jaar zitten in verschillende vormen. Ja, en dan zouden ze toch ook eigenlijk nog een keertje onder de hele loop van de kieswet moeten.
Wat jij zegt, Sabrina, als je naar de televisiedebatten kijkt, er zitten in de Tweede Kamer 12 of 13 fracties momenteel. Op die televisiedebatten zijn meestal maar 6 mensen, 6 verschillende partijen aanwezig.
Ja.
En de Piratenpartij is dus ook bezig om zelf een debat te organiseren met andere kleine partijen die vergeten worden. Om dat tegenwicht te bieden, om te zorgen dat ook die kleine partijen in het kunnen laten zien hoe goed ze zijn in het debat. Op die manier, en we willen dat graag dat iedereen die televisiedebatten kijkt, dat die ook het kleine partijendebat krijgt. Want wat zie je nou? De afgelopen coalitie zitten gewoon mensen, partijen zitten in de coalitie die niet bij die televisiedebatten aanwezig waren.
Ja.
Nou ja, en uiteindelijk heb je dus een land dat wordt bestuurd door een zeer beperkt aantal mensen. En dat is natuurlijk waanzin. Maar daar zou ik ook zeggen, daar komt de directe democratie er wel in.
Ja.
Dat je veel meer naar de mensen moet luisteren. Het zij met referenda, het zij door problemen plaatsen te bespreken, het zij door een soort congres of iets te organiseren. Het kan niet dat je een klein groepje hebt dat voor het hele land gaat beslissen. En wat jij net zei over nieuwe wetgeving als hamerstuk, ik vind dat chockerend. Echt chockerend. Want het kan enorm grote gevolgen hebben. Ik bedoel, we hebben nu nog steeds, misschien een beetje een heikel onderwerp, boven onze grondwet zit nu een permanente noodwet. Dat was de coronawetgeving, hoe je ook in dat debat staat. Alsnog, permanente noodwetten, dat is echt ontzettend zwaar. En op een gegeven moment liggen er allemaal regels die als hamerstuk door zijn gegaan. Ook toen het kabinet nu demissionair was, zijn er nog van alles aangenomen. En als dat geëffectueerd gaat worden, ik hoorde laatst zelfs iemand die zich nu bij de benzinepomp met sigaretten kopen standaard moest gaan identificeren. En bij een andere benzinepomp moest hij zelfs door een gezichtscan voordat hij sigaretten kon kopen. Ja, weet je, dat kan heel snel gaan. En als iedereen daar maar in meebeweegt, of als een klein groepje iets aangeeft en de rest volgt of denkt, we kunnen toch niks doen. Nou ja, voor het democratisch functioneren van een land, welke mening je ook aanhangt, het is niet gezond. Het is niet goed.
Ja, die gezichtsscan, dat is ook zo'n vreemd voorbeeld. Want vaak zitten er gewoon daadwerkelijk mensen aan de andere kant van de camera te kijken. En er was dus een tijd dat Amazon met hun ring deurbellen ook de optie hadden dat je extra mensen kon toelaten. Zeggen, deze mensen mogen ook naar binnen. En dat bleek dus gewoon een callcenter ergens in het oosten, in Azië, te zijn. En Die mensen waren vrij racistisch, gewoon van, is die zwart? Nee? Oké, dan mag die naar binnen. En dat, ja, ontzettend extreem ging het daar. Toen dat uitkwam, toen heeft Amazon die functionaliteit van Ring uitgezet. Nou kan je niet meer zeggen dat andere mensen ook meer naar binnen mogen.
Nee, maar het is ook absurd. Ik hoorde laatst ook van een persoon die vermist was. En het was op zich heel goed, want met de AI kon er ook in heel Amsterdam alle stations gescand worden. Is deze persoon daar? Nou, of iemand die vermist is, is het eigenlijk fantastisch.
Ja.
Maar ja, stel dat de AI misschien op zoek is naar jou om minder legitieme redenen. Ja. Dan kan ze hetzelfde.
Ja.
En dan denk je, waar is mijn privacy als het niet goed geborgd is wat de overheid hier wel en niet mag?
Ja.
En dat kan in één keer, zou dat uit de hand kunnen lopen. Kijk, iets kan in betrouwbare handen vallen. En dan nog kan je je afvragen, hè, van David, geef me jouw telefoon, ik ga even scrollen, ik doe er echt niks mee. Maar als willekeurig iedereen of zelfs misschien een overheid met minder goede intenties op jouw telefoon kan en eens kan zeggen, nou, zegt hij dit, zegt hij dat. We gaan zijn dossier voorbereiden. Het kan in één keer heel snel, naar mijn idee, een verkeerde kant op gaan. En als je dan een samenleving hebt die volledig gedigitaliseerd is, dan kan je ook bijna niet meer terug. Als er geen cash geld meer is, als er geen papieren post meer is, als het is afgeschaft, zie je het nog maar weer eens terug te krijgen.
Ja, zo was er een autofabrikant deze week waarvan aan het licht kwam dat hun hele klantenbestand gelekt was. En daarom is de Piratenpartij is ook voor dataminimalisatie. Sla niet op wat je niet nodig hebt. Want zelfs als je zegt in betrouwbare handen is deze data. Bijvoorbeeld de ANPR nummerbordenscanners die boven de snelweg hangen voor trajectcontrole. Die data bleek niet alleen voor trajectcontrole gebruikt te worden. Want toen Peter R. de Vries... twee jaar geleden was het, vermoord werd. Toen hadden ze dus via die ANPR-camera's hadden ze het nummerbord van de vluchtauto van de daders gevolgd. En alle data die opgeslagen is in betrouwbare handen, zal uiteindelijk in handen van hackers terechtkomen. Dat is bijna een garantie in onze samenleving. En je moet je dus niet afvragen, vertrouw ik deze persoon, maar vertrouw ik die hackers die uiteindelijk deze database gaan kraken, hoeveel gegevens mogen die tot hun beschikking hebben? En als je op die manier gaat denken, dan snap je opeens waarom de Piratenpartij voor dataminimalisatie is. En zegt, sla geen geboortedatums op, sla geen namen op, sla zo min. Alles wat je niet nodig hebt, sla het niet op.
Ja. Maar ja, toch worden die datacentra in Noord-Holland allemaal bijgebouwd. En het is ook, als het ook eindeloos bewaard kan worden en eindeloos bewaard blijft, dan kan je nu iets zeggen wat over 30 jaar nog steeds bekend is. Of als er bijvoorbeeld ook bepaalde filters zitten op zoekmachines en er staat iets verkeerds over jou of iets niet kloppends online, maar wat wel blijft hangen en steeds naar boven plopt als mensen jou gaan googlen, dan kan je een heel groot probleem hebben. Dat was volgens mij een zaak in Noorwegen van een man die beticht van de misdaad of iets en hij kon het maar niet offline krijgen. En dan gaan dit soort dingen, zeg maar, jouw image of je privacy of wat dan ook bepalen, omdat dat is wat mensen over je kunnen vinden.
De Piratenpartij heeft, de Europese Piratenpartij, via het Europarlement, waar we wat piraten parlementsleden hebben, heeft ook voor de right to be removed gezorgd. Al meer dan een decennium geleden hebben we dat weten. En dat is best goed. Ik had vroeger een voorbeeld van een Nederlandse kapper die naar Irak was geweest en toen door de Amerikanen werd Nederland geïnstrueerd dat hij op een terroristenlijst was gekomen en toen mocht geen enkele Nederlandse bank mocht die jongen een bankrekening meer geven. En het leven van die hele jongen liep in de soep en heb ik een tijdje als Piratenpartij hem als voorbeeld gegeven. Maar na die right to remove, die heeft hij gebruikt, dus daarom is zijn Wikipedia pagina is weg en al die krantartikelen over hem zijn weg, kan ik helaas niet meer laten zien hoe ingrijpend die macht is. Maar via zijn voorbeeld, met zijn naam erbij, dus Ik noem zijn naam daarom ook nu niet, maar dat is zo ingrijpend als jouw financiële leven gewoon helemaal gekanseld wordt.
Nou, maar dan was je dus als burger de dupe van het systeem. En ook, ik weet, het internet als een soort vrijplaats begonnen. Maar als het eindigt als een soort digitale gevangenis, waarbij je als burger alleen maar toegang hebt via je smartphone. En op een gegeven moment word je misschien op bepaalde dingen gecanceld, waardoor inderdaad je leven in de soep loopt, omdat er geen weg meer is buiten dat hele online gebeuren om.
Je kan geen uitkering aanvragen als je geen bankrekening kan krijgen. Het is zoveel. Ik heb een paar jaar geleden heb ik een jongen geholpen om een bankrekening te krijgen. Nou, dat scheelt zoveel. Die was ook bankrekening afgesneden.
Ja, sowieso. Als mensen dus op lijststak belanden zonder dat ze het weten. En in die zin dus ook eigenlijk gehinderd kunnen worden in hun dagelijks bestaan. Omdat het natuurlijk via internet zoveel makkelijker is. Er hoeft niet meer iemand die papieren envelop open te scheuren of kwijt te maken. Het is gewoon iemands mailaccount hacken of...
Ja.
Je gaat eens op Facebook kijken wat die persoon allemaal publiceert. En dat kan dan eigenlijk in één keer tegen je gebruikt worden. Dat is natuurlijk vreselijk.
Ja.
En als je in de Verenigde Staten kijkt, daar is ook voor 12 cent kan je zoveel informatie over iemand opvragen. Dat is zo bizar. Hier in Europa hebben we wel veel meer bescherming. Maar daar kan je dus gewoon volledig alle arbeidscontracten, hypotheken die ze gehad hebben, andere faillissementen, bedrijven die ze gehad hebben. Voor 12 cent heb je een hele geschiedenis bijna. Het is echt zo bizar. En heel veel marketeers, zoals die spammers zichzelf eufemistisch noemen, die kopen dus massaal dat soort dingen in en verkopen dan weer van hey, wij kunnen voor jou marketen.
Ja, het is ook gek. Aan een klein voorbeeld van mezelf. Ik ben dan huishoudelijke hulpgeest in de thuiszorg. En soms een bijzondere naam. Dat was een aantal jaar geleden. En ik ben een totale leek. Dus ik kan helemaal niet iemand voor 12 cent wat een professional kan opvragen. Maar zelfs ik kon googlen. En dan kwam ik bij mevrouw en wist ik, oh ja, de echtgenoot is overleden. En mevrouw is kunstenares, doet dit en dat.
Oh,
daar staat
de
urn in de kamer. Die mevrouw wist helemaal niks van mij.
Ja.
En ik ben ook wel integer, maar dit was al op het internet te vinden voor iemand die gewoon doorsnee je thuis hulp, die één keertje thuis komt. En ik denk dat mensen dat niet realiseren. En ik deed er verder niks mee. Het was gewoon belangstelling en ook niet dat ik zo'n... Nou, ik ben altijd wel nieuwsgierig, maar weet je, er zijn grenzen. Maar je kan gewoon veel te veel vinden tegenwoordig in zin. En ik denk mensen zich daar echt te weinig van bewust zijn.
Ja, en ook hiernaast is dat feit van het sociale kant daarvan, is dat eigenlijk niemand meer iemand hoeft te leren kennen. Want je kunt het baseren op wat er online staat, een profiel of dergelijke. En ik denk dat de volgende generatie eigenlijk al heel erg daarnaar leeft. Dat ze heel veel hun persoon of karakter projecteren op die socials en dergelijke. En in real life zitten ze naast elkaar met de telefoon in hun handen. Met hun gezicht in de telefoon. En dat is hun vriendschap die ze dan hebben met elkaar. Dus het is sociaal ook. Eigenlijk worden we er sociaal gestoord van ook.
Nou, ik denk mensen ook wel eenzaam van kunnen worden. Ik bedoel, een oude mevrouw, die de dochter kwam niet op bezoek, die wilde alleen Wordfeud met haar spelen op de telefoon.
Ja.
En de thuishulp zag ze vaker en de kinderen eens in een paar maanden. En op een gegeven moment vind ik het een soort emotionele armoede worden. Je hebt ook de geweldige voordelen hoor. Ik wil niet zien niet conservatief zijn, maar ik denk dat de nadelen wat meer in beeld mogen komen.
Ja, zeker.
Ja.
Stempiratenpartij.
Ja, Stempiratenpartij.
Ja, en je kunt ook naar de website toe als je meer wilt weten. En heb een fijne week.
Little Mario.
Dag.
Dankjewel, Sabrina.
Ja, dankjewel.
Dankjewel, Kirsten.
Dankjewel.